30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
For centuries, we didn't even know they existed. But now, they shape our future.
No real development is going to happen without them.
Their essential characteristic is that they stick together like glue.
Today, they are more valuable than oil or gold. All our modern gadgets contain rare earths.
De Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Aan de onderkant van het periodiek systeem, waar een aantal zware elementen met vreemde eigenschappen onze toekomst gaat bepalen. Met in de studio de Q&M van dit programma, Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast onderzoekt tot in de uithoeken van de wereld de handel in de nieuwe grondstoffen van de macht. De 007 van het Financiële Dagblad, Jeroen Groot. Welkom.
Dank.
Jeroen, die rare earths, zeldzame aardmetalen, waar hebben we het dan over?
Ja, het is eigenlijk een beetje een misleidende term. Want zo zeldzaam zijn ze niet. Oh. Ze zijn alleen heel erg moeilijk uit de grond te halen.
Heel vies om uit de grond te halen.
Precies. En dat was eigenlijk een klusje wat voornamelijk aan China was uitbesteed.
Nee, Amerika die deed het. Ja, en Amerika heeft al zijn spullen verkocht om dat te ontginnen aan China.
Precies.
En omdat het zo smerig was.
En daar hebben ze nu een beetje spijt van.
Nogal.
Nogal, precies. Want ja, nu zijn we daar afhankelijk van. Dat spul zit in heel veel elektronica.
Ja, want het is kobalt,
nee, lithium? Ze hebben veel exotische namen. Het zijn
neodymium, bijvoorbeeld.
Precies, ja.
Dat zit in permanente magneten van auto's.
Ja. Dat soort spullen, inderdaad. Maar het zit dus ook in je elektronica, in je telefoons, in televisieschermen.
Zonnepanelen en dat soort dingen. Het is ook echt heel erg van belang voor de energietransitie, begreep ik. Hè?
Het is vaak heel magnetisch. Zo magnetisch, als je neodymium tegen je koelkastdeur aanflikkert, dan kan je het er niet meer afkrijgen. Dan moet je de hele koelkast. Ik heb net naar een podcast geluisterd. Het is erg interessant.
Ja. Maar voor die energietransitie, het zijn vooral ook de batterijengrondstoffen. Ja. Die heel erg belangrijk zijn. Dat zijn geen zeldzame aardmetalen. Maar bijvoorbeeld kobalt en lithium.
Ja.
Kobalt komt uit Congo in Afrika. En 60% van de wereld gewonnen kobalt komt uit Congo. Dus dat is echt op één plek geconcentreerd. In een straatarm land. Dus we hebben straks voor de energietransitie, voor al die batterijen, ontzettend veel meer van die grondstoffen nodig.
Ja.
Maar niet alleen dus exotische grondstoffen, maar ook meer grondstoffen die veel meer mensen kennen. Zoals koper bijvoorbeeld. Gaat in bedrading. Maar ook tot de opkomst van elektrische auto's wordt ook veel meer vraag naar koper.
Ja, ja, ja.
Veel meer vraag naar aluminium.
En Hugo, Jeroen heeft een prachtige reportage geschreven in het FD over die kobaltmijnen in de Congo. En dan vertelt hij dus dat die jongens, die gaan dan zelf de grond onder. Maar het wordt helemaal niet gestut. Af en toe dan flikkert dat allemaal weer in door de regenval. En dan sterven er weer 20 jongens. Ontzettend indrukwekkend verhaal.
Ja, dat zijn echt mensonterende omstandigheden. En dat geeft ook meteen aan waar het schuurt met die energietransitie. Hè? Niet alleen van waar halen we al die grondstoffen vandaan. En bij welke landen liggen ze allemaal. Wat betekent dat allemaal geopolitiek. Waar wil je van afhankelijk zijn? Van wie wil je afhankelijk zijn?
Ja, ja.
Maar ook hoe zit het met de mensenrechten? Want je kunt natuurlijk wel hier in je Tesla rondrijden. En dan denken van nou, ik stoot geen CO2 uit. Maar in de tussentijd sterven er dus in een land als Congo mensen voor die batterijen van jouw Tesla.
Klopt, maar daar zit dus meteen ook een fundamenteel probleem in. A, zijn het onafhankelijke landen. Hè? Decolonisatie, dat hebben ze altijd gewild. Nou doen ze het op hun manier en dat mag dan van ons niet. En dat begrijp ik ook wel, want ik ben er ook op tegen. Maar als wij het er niet uithalen, dan gaat het via China. En die stelt dat soort eisen niet met betrekking tot mensenrechten en good governance, wat ons in de mond bestorven ligt. Nou, probeer daar maar eens uit te komen. Ik weet niet of jij daarnaar gekeken hebt.
Dat is een ongelooflijk dilemma.
Ja.
Maar je zou wel kunnen zeggen van oké, maar wij kopen ook al die spullen uit China. Al die batterijenfabrieken die staan
dan
in China.
Dan doen we dat niet meer. Dan staat de boel hier stil.
Ik zeg, je stelt er eisen aan. Je zegt van, nou ja, luister, ik wil alleen maar een batterij waarvan jij kunt aantonen waar het kobalt vandaan komt.
Sterker nog, er komt nu supply chain due diligence van de Europese Unie. Het is bijna niet uit te spreken, maar wat dat betekent is dat een bedrijf die spullen betrekt uit China moet aantonen dat dat niet op een foute manier geproduceerd dan wel gedolven is.
Ja.
Dus het punt ligt niet meer naar China toe, vanuit de politiek, vanuit Europa bijvoorbeeld, maar het ligt, de bedrijven worden hierin een instrument van de politiek. En ja, de grote vraag is of dat ook wel oké is om bedrijven zo te gebruiken.
Bij de diamant heb je dat Kimberley-proces, hè? Dat je dat moet dus de herkomst.
Mm-hmm.
Ja, ik heb wel eens in verdiept. Je haalt gewoon wat diamanten op in de Congo en dan vlieg je gewoon naar Rusland. Nobody asks questions.
Zeker.
Ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Kijk, ik heb een stukje kobalt meegenomen voor jullie.
Oh, mooi. Met een soort erts zie je in de
grote rots. Dit zwarte is kobalt. Maar dit wordt eigenlijk vermalen. En chemisch bewerkt en dan gaat het halffabrikaat naar China. Maar ja, is dit brokje door een grote mijnbouwer en een grote graafmachine uit de grond gehaald? Of door kleine kinderen?
Weet jij het?
Ja.
Probeer het er zelf uitgehaald.
Nou, ik heb het gekregen op een mijn waar met de hand werd gegraven en waar poging werd gedaan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Maar dat geeft dus wel aan hoe lastig het te traceren is.
Ja.
Je zou elke zak dan zou je een QR-code moeten geven.
Ja.
En je zegt terecht, dat ligt dan bij die bedrijven. Maar aan de andere kant is het
en ligt ook bij die landen. Hè? Realiseer je dat de landen zelf zijn natuurlijk die dit veroorzaken. En wij kunnen dan wel proberen om ze een goede richting op te duwen. En dat is ook wel beleid om dat voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk zijn het soevereine landen. En daar zit echt een heel groot probleem in. Want tegelijkertijd hebben we nu enorme discussies over de wijze waarop landen zelf mogen bepalen hoe ze zichzelf inrichten. Nou ja, kennelijk doen ze dat op deze manier. Dus ja, gefeliciteerd daarmee. Probeer dat maar eens. Nou ja, ik heb het al gezegd. Probeer dat maar eens op te lossen.
In Congo wil de overheid dus nu het graven naar kobalt met de hand. Artisanals heet dat in het Engels. Een mooie eufemistische term. Dat betekent eigenlijk ambachtelijk. Naar zich toe trekken. Dus dat betekent dat de overheid alleen het monopolie krijgt om met de hand gedolven kobalt. En dan willen ze dus ook de arbeidsomstandigheden verbeteren. Maar ja, dan kun je ze dus wel daarin ondersteunen. Zeggen, oké.
Maar de ellendige Kabila heeft natuurlijk dit ook allemaal gebruikt om zichzelf te verrijken. Hij heeft al die concessies verkocht. Kijk, toen ik in de Congo was, ik zag dus wel duizenden kleine vliegtuigjes staan. Hè? Nou, dan spreek je met die mensen daar en dan lees je daarover. Mensen komen gewoon maar met een paar miljoen in een koffertje. En dan zeg je dus tegen een rebelgroepje, nou, je koopt maar wapens en ik wil dat je dat en dat daar gaat halen. En dan vlieg ik wel weer weg. Ja, het is geen government, dus dat is gewoon een gat. Hè? En daarnaast is Kabila zelf natuurlijk ook volkomen fout bezig. Het is moeilijk om daar iets positiefs over te zeggen.
Ja, het is moeilijk om iets positiefs te zeggen over de Congolese regering. Maar het is inderdaad allemaal heel lastig. Maar ik denk dat het wel de tijdsgeest is dat wij zeggen van oké, dit willen we wel.
Maar wie is nu de tijdgeest in dit deel van de wereld?
Ja.
Ja, maar dat is wel belangrijk. Ja. En dit deel van de wereld wordt steeds minder machtig en steeds minder relevant. En dat is wel erg belangrijk, want we denken nog steeds, het is bijna koloniaal, hè, wat je doet nu.
Mm.
Wij bepalen dat het daar op die manier moet. En dat betekent dus ook even doortrekken naar die doorgeschoten politieke correctheid van vandaag. Dus wij bepalen wat goed voor jullie is en jullie moeten het zo op die manier doen. Maar de Chinezen zeggen van, nou, dat hoeft van mij helemaal zo niet. Ik stel daar helemaal geen vragen over, de Russen doen dat ook niet. Heel veel andere Afrikaanse landen doen dat ook niet. Die interesseert het niet. Het is gewoon eigen belang eerst. En dus, als ik het maar krijg en hoe je het uit de grond haalt, dat maakt me verder niet uit.
Maar tegen kinderarbeid ageren is toch niet doorgeschoten politieke correctheid?
Nee, maar ik zei het net ook half voor de grap. Maar als je dus die redenering doortrekt van ieder land moet op zijn eigen manier bestuurd kunnen worden. Hè, dan krijg je dus dit soort redeneringen.
Rob, stel een punt. De Chinezen komen dus bij Kabila, kopen voor miljoenen die concessies op en gaan dan een groot bedrijf, helemaal gemechaniseerd, zonder de jongens, maar ook nog een heleboel dat daar fout is. Als je daar echt wat aan zou willen doen, dan moeten dus westerse consortia dat zelf die concessies doen. En dan moet je ook steekpenningen betalen. En dan moet je dat proberen in ieder geval in dat bedrijf netjes te doen.
Ja.
En dan concurreer je dus met de Chinezen die veel lagere lonen hebben.
Maar dan heb je weer precies het punt.
Oh.
Dan gaan dus wij bepalen met onze bedrijven wat we daar moeten gaan doen.
Mm-hmm.
Dat is echt een groot dilemma, vind ik hoor. En ik begrijp het allemaal wel. Hè, maar we willen dan juist af, dat is ook de discussie die we hebben, over kolonialisme. Dat willen we niet meer. Maar je doet het dus wel.
Mm-hmm. Kwam je daar ook, Jeroen, Chinezen tegen, daar in Congo?
Zeker.
Ja.
De hele tussenhandel van dat kobalt is in handen van Chinezen.
Ja. Ja.
Het is gewoon kleine depots waar de Congolezen hun kobalt brengen.
Ja.
En die verkopen het weer door. Er zitten ook heel veel grote Chinese mijnbouwers. Hè, want je hebt dus twee soorten.
Ja.
Delphi, je hebt die met de hand, maar je hebt ook de grote mijnbouwers. Chinezen zijn dat, maar dat is ook een Westerse bedrijf inderdaad.
Ja.
Glencore. En daar gebeurt ook precies wat je zegt. Want hetzelfde Glencore ligt onder vuur vanwege allemaal rechtszaken, vanwege corruptie. Het is eigenlijk in een notendop de hele grondstoffenstrijd.
En als dan zeg maar Volkswagen en BMW allemaal elektrisch willen gaan worden, dan kunnen ze niet om China heen voor de batterijen.
Voor de batterijen. Ja. Tesla heeft dan een rechtstreekse deal gesloten met dat Glencore over kobalt in hun batterijen. Het idee daarachter is, dan is het in ieder geval niet van kinderhandjes.
En wat doet Fairphone?
Fairphone die probeert, het is een Nederlands bedrijf, die probeert, dat zeggen ze er ook eerlijk bij, we proberen om een telefoon te maken met zo waar de grondstoffen op zo'n ethisch mogelijke manier zijn gewonnen. En ze hebben ook een projectje in Congo, of een project moet ik eigenlijk zeggen, dat klinkt een beetje denigrerend, maar ze proberen daar de leefomstandigheden, de arbeidsomstandigheden te verbeteren, samen met een aantal andere partijen. Het is ook een telefoon die modulair is, waarvan je makkelijk onderdelen kunt vervangen. Maar dat is nog wel een heel ander punt, wat eigenlijk een beetje onderbelicht blijft. De hele strijd om die grondstoffen. Je kunt natuurlijk ook proberen ervoor te zorgen dat je in de eerste plaats niet zo heel veel van die grondstoffen nodig hebt. Ja. Door gewoon je spullen te recyclen.
Ja. Ja.
Ironisch genoeg is het Belgische Umicore, wat een afstamming is van het mijnbouwbedrijf in Congo. Die recyclen nu batterijen. Een hele grote oven. Dan gooien ze een batterij in en proberen ze het kobalt daar terug te
brengen. Hebben we al eens gekeken of ze niet kobalt hebben in Groningen? Moeten we echt naar
Het probleem is natuurlijk dat een groot aantal van die hele kritische materialen op een te klein aantal, in een te klein aantal landen gedolven wordt. Fosfaat is er ook een fantastisch voorbeeld van. Er zijn maar 3 plekken of zo op de wereld waar echt heel erg veel van dat spul gedolven wordt. Waaronder Marokko. En vervolgens gaan wij dus weer ruzie maken met Marokko. Waardoor dus je ook de vergif op in kan nemen dat fosfaat ook gebruikt wordt als politiek pressiemiddel.
Je hebt dus eigenlijk weer alle problemen die je eerder had met olie en gas, maar dan natuurlijk. Nu met een andere grondstof.
Ja, maar dit speelt al jaren. Ja. Dit is absoluut niks nieuws.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Groot. Jeroen Groot. Grondstoffenspecialist van het Financiële Dagblad. En we hadden het net dus al eventjes over olie en gas. Daar zijn we nog niet vanaf natuurlijk. In een soort overgangsperiode die we nu zouden moeten krijgen naar nul CO2-uitstoot. En we zien nu al de gasprijs enorm door het dak gaan. Jeroen, is dat ook iets wat dus verkeerd gaat in de markten?
Nou, het is eigenlijk een combinatie van factoren. Een soort van perfecte storm. We hebben weinig voorraden. We hadden een heel
dat is ook een bewuste keuze geweest, omdat die prijzen zo hoog waren.
Ja, we hadden een koud voorjaar. Er was weinig wind, dus weinig andere energie. Dus veel gas nodig.
Groningen.
Ja.
De kraan is dichtgedraaid.
Ja.
Grote technische problemen in Rusland. Er wordt nu voortdurend gezegd, dit is geopolitiek wat bedreven wordt met gas uit Rusland. Dat waag ik te betwijfelen. We weten dat er gigantische technische problemen zijn. En ik ben de eerste die altijd zal zeggen van nee, je moet echt kijken naar machtspolitiek en de wijze waarop dat gaat. Maar er is niet echt een aanleiding voor Poetin om dat nu te doen. En dit zijn instrumenten, het dichtdraaien van of het afknijpen van de gastoevoer. Dat kan je een paar keer doen en dan is het dan heb je echt een probleem gecreëerd voor jezelf. Dus ik denk dat op dit ogenblik veel meer technische problemen in Rusland spelen. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Jeroen.
Nou, er zit ook een soort economische logica in. Of eigenlijk geen logica voor Poetin moeten doen. Want die prijzen zijn inderdaad gigantisch
hoog. Ja, er is geen logica om dit
te doen. Gazprom kan gigantisch veel geld verdienen door extra gas te leveren.
Ja, er is geen logica om het te doen op dit ogenblik. En iedereen holt achter elkaar aan hè, met dit soort analyse. Van, oh nee, dan is Poetin nu bezig om een politiek punt te maken. En hij gebruikt het nu als pressiemiddel. Maar pressie voor wat op dit ogenblik?
Het kan beide...
Nord Stream 2 wordt toch al afgebouwd, dus dat is het ook niet.
Maar het kan beide tegelijkertijd waar zijn. Hè? Van stel je voor dat het technische probleem. En dan is Poetin slim genoeg om in ieder geval dan nu daarmee te spelen. Hè? En dan heeft hij dus nu ook gezegd van nou, ik ga die gaskamer wat verder opendraaien. Dan is hij de grote held natuurlijk. Hè?
Heeft meteen de gasprijs omlaag gepraat deze week.
Maar het idee, jongen, dat je dus de gele hesjesbeweging in Europa weer groot maakt. Via deze...
Is ook zo.
Dat is een Russisch feestje. Van turbo.
Dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar.
Maar misschien het achterliggende punt wat er ook onder zit. En daar had jij het net ook al over. Van hebben we onze oude schoenen niet te snel weggegooid?
Ja.
Want we hebben nog steeds fossiele brandstoffen nodig.
Nou ja, dat is vind ik wel een hele ergelijke discussie hoor. Ik zag nu ook in de krant waar ik zelf voor schrijf. Trouw, die heeft zo'n duurzame top 100. En daar staat op de eerste plaats een club die zich heel erg verzet tegen bijvoorbeeld de fossiele industrie en om die reclame te kunnen laten maken. Hè? Ik ben voor de transitie. Hè? Laat daar even geen misverstand over bestaan. Maar die transitie duurt wel tot 2050. Als we dus in die tijd niet wensen te investeren in fossiel, dan hebben we het probleem wat we nu hebben met die enorme door de dak vliegende prijzen, hebben we tot de tiende macht over een paar jaar. Dus je moet blijven investeren, of je het leuk vindt of niet, totdat het is afgebouwd.
Ja.
En wat mij zeer stoort in de discussie, zo langzamerhand, is het gemak waarmee over transities wordt nagedacht. Alsof dat gewoon morgenavond geregeld is. Dat is niet zo, dat duurt tot 2050. En voor de Chinezen duurt dat tot 2060. Ja, jongens, in die tijd moet je dus ook een geleidelijke overgang zien te creëren. Doe je dat niet, nou, dan krijg je toestanden à la de Brexit. He, ja. Dan creëer je iets. Ja. Je breekt het op. Nou, je kijkt nu wat de gevolgen van de Brexit zijn.
Weet je, ik ben het er heel erg mee eens. Ik heb deze zomer een beetje met energietransitie bezig gehouden. En dan spreek je met mensen die er echt veel van afweten. En die leggen dan gewoon uit, gewoon op de achterkant van een briefkaartje. We zeggen wel, he, dat we nou dus die 55% willen in 2030. He, Maar technologisch zijn daar dus nog doorbraken voor nodig. Hè?
Ja.
Met waterstof is heel inefficient.
Sterker nog, waterstof bestaat nog niet eens.
Ja.
Dus ik bedoel, er wordt geroepen, nee, we gaan naar waterstof-economie toe.
Ja.
Er is nog geen stroomnet.
Er is geen stroomnet. Het is gewoon een wissel op de toekomst. En dan wil ik de ene opmerking aan. Als dat nou zo is, wees daar dan gewoon eerlijk over. En noem dat percentage niet alsof het waar is. En de tweede is even over die gasvoorraden. Ik begrijp heel goed dat die prijs hoog is dat je die gedaan hebt. Maar je gaat toch niet in deze situatie, waarbij die gasprijs misschien wel jarenlang hoog is, je zo laten beïnvloeden door het buitenland. Dit is regeringsbeleid. Hè. Dan moet je een kabinets. Jongens, we gaan dat niet laten gebeuren. Dan maar duren. Ik wil die voorraden vol hebben. Ook omdat dat kalmeert trouwens. Hè. Ik vind dat het kabinet al lang had moeten ingrijpen.
Dat is ook wat ze in het Verenigd Koninkrijk nu denken, hè, waar dat nog veel meer uit de hand gelopen is dan hier.
Ja.
Dus ja, dit moet je niet helemaal aan de vrije markt overlaten.
Nee.
Maar je zegt het kabinet had moeten ingrijpen, maar dan moet er dus wel leven binnen het kabinet en binnen de ministeries. Ik kan je vertellen, dat leeft dus niet.
En dat vind ik een schande.
Dat leeft niet. En daar zit een heel groot probleem in. Dus de kennis over transities en hoe je dat doet is ook in zeer belangrijke mate weg. En dus wordt het hele debat wordt gedreven door activisme. Ik heb niks tegen activisten. Laat dat helder zijn. Want die houden ook beleidsmakers scherp. Dus dat is heel goed. Maar als het doorslaat en je haalt de hele haalbaarheden uit de discussie, dan heb je echt een probleem. En dat is wat we op dit ogenblik zien. Mm-hmm. Dus ik voorspel je. Dat is eigenlijk nogmaals dezelfde discussie als met de Brexit. Dat dit gewoon fout gaat lopen als dit zo doorgaat.
Ja, want zijn, Jeroen, die oliebedrijven, zijn die nu nog wel voldoende dan aan het boren en aan het zoeken en nieuwe gas- en olievelden? Want we hebben dat nog tientallen jaren nodig.
Die zijn dus ook heel voorzichtig geworden.
Ja.
En dat zie je dus nu op de oliemarkt. Dat is een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Kijk, jaren hiervoor hadden we relatief goedkope olie. Dus de olieprijs ook gecrashed. Er was een strijd gaande tussen Amerikaanse schalieolieproducenten de olieseks, de OPEC en Rusland, over marktaandeel. En iedere keer als die prijs omhoog ging, als het voordelig genoeg was voor die Amerikaanse producenten, dan gingen ze meer produceren. Het is een bepaald soort manier van oliewinning. Krijg je heel snel veel olie uit de grond. Heel veel aanbod, prijs weer omlaag. Dat is een soort stabiliserend mechanisme.
Ja.
Dat gebeurt nu niet.
Wel niet?
Vat olie kost $83, hartstikke veel.
Valt nog wel mee, want hij heeft ooit op 125 gestaan. Dus het valt nog wel mee. Dus je hebt nog een heel stuk te gaan, hoor.
Ja, het kan nog veel hoger inderdaad. Maar waarom het niet gebeurt is omdat die die mensen die investeren in die schaliebedrijven, die bedrijven wel heel goed in veel olie uit de grond halen, maar die hebben telkens vrij weinig mee verdiend. Want die prijs ging weer omlaag.
Ja, klopt.
Een eigen aanbod.
Ja.
Dus na keer 3, zo over de jaren heen, zeggen al die investeerders, nou, doen we even niet. Meer boren, meer investeren.
En dus ook de druk van buiten, omdat schalie, dat is ongeveer, nou ja, weet je, dat is het slechtste wat je kunt doen. Dat heeft ook een rol gespeeld.
Dat is ook een milieu, ja, zo Biden
Maar ja, je krijgt nu de rekening ervan gepresenteerd, terwijl er geen alternatieven voorhanden zijn.
Exact, en wat ik er zo gevaarlijk aan vind, kijk nou eens, mensen zeiden Trump haalt het niet, hij werd het. Mensen zeiden, Brexit gebeurt niet. Het gebeurde. Hè? Nu zien we dus in Frankrijk dat Eric Zemmour heeft opeens 15% meer dan Marine Le Pen nu al. Hè? Als dit Moet je voorstellen, jij verdient niet veel. Je hebt een 10 jaar oude auto en de benzineprijs gaat door het dak. Je energierekening is 1200 euro hoger. Nou, er is geen betere manier om mensen boos te maken om dit te doen. En wij zijn dit trouwens ook helemaal niet gewend. Hè? Benzineprijs een beetje in het verleden. Maar energieprijzen waren natuurlijk hartstikke laag. En ik vind dat zo erg dat het kabinet maandenlang aan het formeren is. Dan niet eens aan de inhoud toe. En dan dit soort dingen blijven gewoon liggen.
Hoe komt dat dan, volgens jullie? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Omdat er een neiging bestaat, ook binnen de ministeries, om in één klap te gaan naar een transitie en niet over de transitie zelf na te gaan denken. Dat is ook de discussie die ik wel heb met mensen die veel verstand van transitie hebben. Die denken alleen maar in termen van technische oplossingen en transities aan punten die je moet behalen. En dat hele traject naartoe wordt gewoon genegeerd. Je moet je eens voorstellen, dus de prijzen gaan nu omhoog van de energie. Maar tegelijkertijd, het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgerekend dat het verduurzamen van een woning en het omkatten van een woning naar van het gas afhalen en al dat soort dingen, dat kost ongeveer 40.000, 50.000 euro. Dan moet je ook nog een elektrische auto kopen van 40.000, 50.000 euro. Hoe denk je nou dat mensen dat kunnen doen? Dat kan helemaal niet. Nou, dat soort dingen worden veel te weinig meegenomen in dat hele transitieproces. Daar zit echt een groot probleem in.
Heeft er iets mee te maken dat de mensen die dat transitieproces bedenken wel 50.000 euro voor een elektrische auto niet kunnen tellen?
Het zou mij niet verbazen, ja. Ja, want ik ken er nogal wat. En die kunnen dat echt wel betalen.
Politiek is dit dus ongelooflijk explosief. Hè? Als je mensen echt kwaad wil hebben. Je spreekt hier over fortuinistische revoluties die je aan het maken bent. Ja.
Maar dat ook, we hadden die discussie over zeldzame aardes en al die andere handel die je nodig hebt voor die vergroening. Die moet je importeren vanuit China. En de nieuwe politieke, geopolitieke afhankelijkheden die dat creëert, daar wordt ook helemaal niet over nagedacht. Want er is ook een impliciete veronderstelling geweest bij de hele transitie dat Nederland wel helemaal autonoom zou kunnen worden. Dat is totale lulkoek, om het maar even heel huiselijk te zeggen. Dat kan helemaal niet. Zelfs Europa kan niet onafhankelijk worden.
En hoe voorkomt Nederland en Europa dan dat het straks, net als met die olie, weer afhankelijk wordt van allerlei landen waar je niet afhankelijk van wilt zijn?
Dat kan niet. Want je wordt bijvoorbeeld, waterstof is net gevallen. Er zijn twee plekken op de wereld waar het heel interessant is om waterstof te maken. Omdat er voldoende zon is, groene waterstof. Dat is Marokko. En dat is Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië is zich hierop voor aan het sorteren. Dus je blijft gewoon afhankelijk als het zo doorgaat.
Want diezelfde
van dat
Saoedi's.
Soort landen. Ja. Maar die discussie wordt gewoon niet gevoerd. En blijft ook buiten de energietransitie. Dat begint nu achter de schermen een beetje te komen. Nu pas. Veel te laat.
Maar er is dus ook geen goede oplossing voor, als ik jou zo hoor.
Nee, natuurlijk niet. Maar dan moet je dus ook op een heel andere manier daar tegenaan gaan kijken. En dan zul je ook gewoon zaken moeten accepteren.
Ja. En wat rare earth betreft, om daar even op terug te komen, dan moeten we dus ook heel erg die internationale supply lines, hè, wij moeten dat proberen open te houden. Dus we hebben elkaar heel erg nodig met die rare earth. Dus ik ben erg tegen oorlog.
De consequenties van dit geheel is dat jouw buitenlandse beleid, jouw economisch buitenlandse beleid, steeds minder ideologisch wordt. Steeds minder gericht op het eigen belang. Dat gaat gewoon gebeuren.
Ja.
Of je het wil of niet, is al dat gedoe over mensenrechten. Ik bedoel, ik ben ervoor. Dat laat daar geen misverstand over bestaan. Ik vind dat ontzettend belangrijk. Maar dat exporteren van dat soort waarden, dat wordt steeds minder mogelijk als je steeds meer afhankelijk wordt van dat soort grondstoffen.
Ja. Maar ik hoop toch echt ook dat ze bijvoorbeeld in China, en daar zie je ook wel tekenen van, dat ze ook meer gaan letten op milieu, ook meer gaan letten op mensenrechten.
De grootste vergroener van de wereld op dit ogenblik.
Ja.
China, tuurlijk.
Ja. Ook een deel vanwege die voor die energiecrisis. Over.
Zeker.
Ja.
Maar daarmee gaat het niet sneller.
Ja.
De transitie.
Nee, maar je kunt wel een voorbeeld stellen. Je kunt wel zeggen van, wij willen die batterijen op deze manier. En volgens mij moet je dat ook gewoon wel blijven doen.
Moet je ook doen.
Met al die je weet dat de harde werkelijkheid, de rauwe werkelijkheid is
ingewikkeld. Ja, moet je ook, moet je ook doen.
Maar,
ja.
Ja. Maar dan moet je wel blijven doen,
volgens lukt,
mij.
Hè?
Maar met de Oeigoeren lukt het nog niet.
We dreigen al af te sluiten met een sprankje hoop. Dat is niet de bedoeling. Op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of Boekestein en de Wijk.nl.
Joris zegt, de jacht naar Rare Earth lijkt het kolonialisme van de 21ste eeuw te worden. China is hard op weg hier de overwinnaar in te worden. De EU heeft het nakijken. Hoe stelt Europa deze grondstoffen veilig om nog een rol te kunnen spelen in de nieuwe wereldorde?
Maar ze zijn ook bezig om nieuwe mijnen te openen. Hè? Want zeldzame aardes zijn helemaal niet zeldzaam. Ja. Het zijn alleen ontzettend goor om ze te winnen. Maar volgens mij doen ze dat nu. Want jij weet dat wel, Jeroen. Is dat in Finland? Of Finland zijn ze voorop?
Noord-Portugal ook?
Ja, dat is lithium.
Ja.
Canada?
Maar ergens in ik had even na moeten zoeken, maar ergens in de Scandinavische landen is men nu bezig om nieuwe voorraden aan te boren.
Er wordt inderdaad gezocht. En het is natuurlijk, dat vieze is een technologisch probleem. Dat zou in theorie op te lossen moeten kunnen zijn.
Ja.
Maar je ziet wel een typisch not in my backyard probleem. Want die mijn in Portugal, die is er nog steeds niet.
Ja.
Omdat de lokale bevolking zegt van ja, dat komt hier in een prachtig natuurgebied. Ga eens even weg met je wijn.
Okay.
Met je mijn. En dat zouden wij natuurlijk ook niet willen. Maar ja.
Michiel Bakker vraagt, beste Rob en Arend-Jan.
Ja.
Michiel, in hoeverre compenseert de Europese positie als regelreus de status van defensiedwerg en energieelfje?
Nou, energieelfje, dat kon natuurlijk alles opgestookt hebben. Dus in Europa heeft op dat punt in ieder geval geen vuist meer te maken, omdat we niks meer hebben. Ik bedoel, kijk naar Groningen. Daar wordt de gaskraan heel begrijpelijk teruggedraaid.
Ja.
Maar inderdaad, die regelsupermacht compenseert inderdaad het gebrek aan militaire macht. En in die zin ligt daar natuurlijk ook een oplossing voor waar we het eerder over hebben gehad, die slechte transatlantische verhoudingen, waarbij Europa meer dat machtsinstrument gaat aanwenden en de Amerikanen veel meer het militaire instrument gaan aanwenden. Dat is nu wat je ziet dat heel langzaam aan het ontstaan is. Maar dat betekent dus wel dat EU, NAVO en de individuele lidstaten in Europa en Amerika gewoon op een heel andere manier moeten gaan samenwerken.
En ook het inzicht dat oorlogen niet zoveel oplossen.
Nee, ja, exact. Ja.
Samzarian vraagt, spelen zeldzame metalen een grote rol bij de beoogde strategische autonomie van de EU?
Ja, er is een groot onderzoek geweest van de Europese Unie, waarin is bepaald wat echt kritiek is en niet. Dat is nog niet zo lang is dat verschenen. En er is gekeken, niet alleen naar grondstof, maar ook naar halffabrikaten, van wat is echt gewoon heel erg kritiek. Dat bleek eigenlijk relatief weinig te zijn. Er zijn wel een stuk of 10 grondstoffen waarvan je moet constateren dat het echt wel heel nijpend is. Nou, kobalt hebben we net genoemd, zeldzame aardes, maar dat heeft veel meer te maken met het feit dat die maar op 1 of 2 of 3 plekken in de wereld in voldoende mate worden gewonnen. Waardoor je dus ook dat soort grondstoffen als politiek pressiemiddel kan gebruiken. En dat wordt dus ook gedaan. En vraag maar aan de Japanners met betrekking tot de export van zeldzame aardes. Op een gegeven moment kon er geen neodymium. Dat was rond 2010-12. Geen neodymium meer worden verscheept vanwege een akkefietje wat die twee landen hadden. En daardoor kon de Toyota Prius niet meer worden gebouwd. Dus toen zijn de Japanners bezig gegaan om heel snel een alternatief te vinden voor neodymium. Dat was niet makkelijk.
MEP, Doreen Rookmaker. Zij was van Forum, is overgestapt naar Otten. Ja. Die zegt, de overhaaste sluiting van kolen en kerncentrales zijn strategische blunders. Te meer omdat CO2-uitstoot in de EU niet relevant is. Ondertussen worden grote stimuleringsprogramma's en coronafondsen het systeem ingepompt. Dus raakt dit oververhit en de gasprijs stijgt.
Nou, dat gaat een beetje te ver, Doreen.
Ja, dat is wel een beetje erg simpel.
Maar maak het nou zo, Doreen, en dan kunnen we vrienden blijven. Van, het is heel jammer dat die kerncentrales in Duitsland dicht zijn gegooid. Dat lijkt me heel onverstandig. Ja. Hè? CO2 is wel een probleem.
Ja.
En dus steun nou gewoon meer kerncentrales. En ga niet mee met die onzin dat er niks aan de hand zou zijn met de klimaatcrisis. Kunnen we dat afspreken, Doreen? Oké. Okay.
Huizend vraagt, moeten we als EU strategische voorraden van kritische grondstoffen aanleggen, inkopen en wellicht zelfs verticaal integreren met producenten?
Dat zit ook in dat plan van de Europese Unie om dat te gaan doen. En dat is dus niet zo heel erg veel. Hè? Het is dus niet zo dat je dus voor 100 verschillende kritische materialen dat hoeft te doen.
Maar het is een beetje zoals we nu doen met gas, een voorraad. Nou ja, onvoldoende dan.
Dat moet je dus wel inderdaad.
Moet je wel doen,
dan moet je het wel doen. Ja. En dat is dus meteen het probleem. En als je vindt dat het te duur is, dus laten we maar even wachten tot het goedkoper wordt. Ja, dan kan je lang wachten inmiddels. Het aantrekken de wereldeconomie.
Dan Matthias van Alphen. Toegang tot betaalbare energie beïnvloedt onze externe veiligheid, concurrentiekracht en voorkomt intern conflict. Toch lijken de EU, klimaatplan en rechters, Shell en landelijke politiek, kerncentrales in België, blind hiervoor. Hoe voorkomen we ongelukken?
Ja, ik zal om te beginnen al beginnen dat er een beetje strategisch gedacht was deze zomer in het kabinet. Het is gewoon niet gebeurd. Vind ik trouwens echt heel erg. Dus ik ben daar niet erg optimistisch over. Kennelijk is het zo dat de politiek dus heel erg bezig is met andere dingen. Dan gewoon een beetje strategisch nadenken.
Nou, niet echt het kenmerk van de politiek. En zeker niet van de Nederlandse politiek, Arend-Jan. Ja. Ja.
Dus deze podcast waarschuwt voor de laatste keer.
Een voorraadje aanleggen dus, eigenlijk.
Ja. Juist.
Is het antwoord.
Wim Heijnen, China heeft een duidelijke grondstoffenpolitiek, onder andere in Afrika. In hoeverre gaat China grondstoffen geopolitiek inzetten?
Dat doen ze al. Ja. Dat doen ze al. Zeldzaam maar, dus ze worden gewoon als politiek pressiemiddel.
Ook bij de handelspolitiek, hè? Heel slim.
Ja, exact. Dus ze hebben ook een quota gezet op de hoeveelheid die ze uit de grond halen. Dat betekent dat de prijzen omhoog gaan. Maar dat betekent dus ook dat de Europese Unie daarmee onder druk wordt gezet. Het probleem is alleen dat je vaak gewoon niet weet hoeveel er komt. Omdat vaak zit verwerkt in halffabrikaten. Dus hoe meer halffabrikaten of eindfabrikaten China maakt, hoe groter je importafhankelijkheid wordt. Want de hoeveelheid, dan misschien weet jij dat, zelfs aan aardes dat hier naartoe komt, is helemaal niet zo groot. Dat zit allemaal verwerkt in halffabrikaten.
Ja. In Chinese auto's.
98% komt uit China voor Europa. Ja. Dus bijna 100%.
En wat China dus ook doet in de landen waar die grondstoffen worden gedolven, ja, die sluiten gewoon deals. Oké, we leggen hier een weg aan. En dan gaan wij jouw grondstoffen uit grond halen.
Nou, klopt. En je betaalt dat aan de lokale machthebbers. En de bevolking die heeft een aankijken.
Ja, verder stellen we niet te veel vragen.
Nee. Dat was heel comfortabel hoor, voor een leider. Dat vergeten wij iedere keer. Ja. Maar dat is ontzettend prettig.
Ja, Rutte droomt
als je
er ook
gewoon
van.
Toch een leider bent met niet al te veel democratische gevoelens. En je
hebt ook voor niet je eigen zak. Dus
vrije, hartstikke lekker hoor.
Je hebt echt niet echt een vrije pers, dus je hebt ook geen
Geen zeur.
Geen actievoerder.
Ja. En als mensen wegwerpmateriaal is, dan moet je dat vooral op die manier doen. Voor mij hoeft het niet, maar dat kunnen we wel even bij zeggen. Maar dat is hoe er geredeneerd wordt.
Sluiten we af met de vraag van Koyanis Katsi. Kernenergie, zegt Koyanis Katsi, is niet de oplossing. En ook uranium zal schaars zijn als iedereen zich erop stort. Maar wordt het onderhand niet onvermijdelijk dat voor een groter deel van de Europese energiemix geleverd wordt door kernenergie, zeker gezien de gasgijzeling door Rusland?
Ja, dat is ook zo.
Dus ja.
We zijn veel te laat mee.
Het is wel een leuke, want je ziet nu op de markt voor uranium dat die prijs onwijs omhoog schiet.
Ja.
Er zijn al een paar handige beleggers, een hele kleine markt. Hè? Dat is heel voorspelbaar, gebeurt eigenlijk niks. Ja. En nu schiet in één keer ook daar de prijs omhoog.
Leggen ze wel voorraadjes aan?
Ja, die leggen een voorraadje aan. We gaan gewoon long in uranium. Van, nou, daar wordt straks om gevochten, dus wij slaan een fysieke voorraad in. Dat is een hedgefonds in Canada.
Ja. Goeie beleggingstip nog tot slot voor de luisteraar.
Maar ik geef eigenlijk uit principe nooit beleggingstips. Kan alleen maar verkeerd aflopen.
Ja.
Heel verstandig. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jeroen Groot. En tot volgende week.
May, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden? Kega.nl